Vooraf een aantal afkondigingen namens uw kerkenraad. Zoals u ziet, geen dominee van Koten hier op deze plaats vanwege verhindering. Ikzelf zal voorgaan, mijn naam is kandidaat van de weg. Vanavond begint de dienst om 19:30, dan gaat voordominee Zwijstra uit Elspeet. Aanstaande zondag 16 maart om 9:30 gaat voor u voordominee Buitink uit Ede en om 16:30 dominee Pieters uit Gadderen. Collecte in deze dienst, er wordt één collecte gehouden die bestemd is voor de kerkvoogdij. Dit alles onder het voorbehoud van Jacobus D.V. Zullen we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 9. Psalm 9 en daarvan vers 1 en vers 9. Psalm 9 vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En vers 9. De Heer zal zijn een hoog vertrek, voor wie getrapt wordt op de nek, een hoog vertrek. In drukkend lijden, een toevlucht in benauwde tijden. Psalm 9 vers 1 en vers 9. Vanmorgen plaatsen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet en na de samenvatting daarvan zingen we uit Psalm 119 vers 41. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen, waarop uw woord mij hoop gegeven had. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar hetgeen mij was beloofd, terwijl ik bad, wanneer, o God, zal ik uw troost ontvangen. Psalm 119 vers 41 na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom, toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Heer, het is uw goedheid dat wij op deze door de weekse dag samen mogen komen rondom uw geopend woord. Het is biddag. En juist op een biddag moeten we vragen: Heere, leer ons bidden. Want dan zouden we een heel verlanglijstje voor u neerleggen met wensen en verlangens die er in ons hart leven. Dat is niet genoeg. En tenslotte is dat ook niet de reden waarom u daarom ons gebed zou verhoren. Want u vervult niet al onze wensen en al onze verlangens. En juist daarom is het op een biddag zo noodzakelijk dat u ons leert bidden en gebedsonderwijs geeft. Want wij bidden zo gauw naar onszelf toe, terwijl u het gebed ingesteld hebt om naar u toe te bidden. Zoals de psalmdichter van wie wij net zongen: wanneer, o God, zal ik uw troost ontvangen? Hij bad ook vanuit de diepte. En als u het geeft, staan we deze morgen stil bij nog iemand die ook bad uit de diepte: David. Wij bidden van u, Heere, of u op deze biddag ons bidden wilt leren met David. Misschien zijn we opgekomen en was het een gewoonte, zoals we elk jaar gewoon zijn, om op de bid- en op de dankdag naar uw huis te komen, maar we weten niets te bidden, of we kunnen niet bidden. We kunnen alleen maar klagen, want alles zit ons tegen. En dat kan. Het leven kan moeilijk zijn, en het leven kan donker zijn, en het leven kan onbegrepen zijn. Misschien zit hier wel iemand, wij bidden van u, of deze morgen dan uw woord ons troost zal geven, juist als we niet bidden kunnen, en zo graag ons hart zouden willen uitstorten voor u. Maar wellicht is het heel anders. Mogen we wandelen in het vrolijk levenslicht en weten we dat ons leven ligt in de doorboorde handen van u. O, ook dan is het nodig om nader gebedsonderwijs te krijgen, om ons hart uit te gieten voor uw aangezicht. En mogen we dat dan ook namens de gemeente op deze morgen doen. U bidden om uw zegen over het nieuwe seizoen dat aangevangen is. U bidden over uw zegen voor al het werk wat geschieden mag. Niet alleen in uw koninkrijk, maar in alle sectoren van de samenleving, waar men ook werkzaam is. U bidden om uw zegen over de kinderen op school, de studenten tijdens de studie, of waar dat we ook werkzaam mogen zijn. Heere, wij bidden van u of we het mogen doen onder de geopende hemel, in de zekerheid dat u ons ziet en hoort. Help ons, Heere, bij het werk in uw koninkrijk. Gedenk de ambtsdragers van deze gemeente. Zegen ze dat ze met nieuwe kracht, met een opziend oog naar u, het werk mogen doen, in het diepe besef dat ze niet kunnen doen, maar ook niet kunnen laten, omdat u ze daartoe roept, en geeft ze daarom kracht in hun zwakheid. Heere, gedenkt u ons land, ons volk. Als we de nieuwsberichten volgen, dan kan huiveren en bangheid ons bevatten. Wat zingt ons land weg? Zelfs ministers gaan mee in de vloed van goddeloosheid. Heere, hoe lang zult u uw toorn inhouden? O, wij bidden van u, of Nederland mag terugkeren tot u en tot uw heilzame geboden. En Heere, doe ons dan beseffen dat wij als christenen daarin een voorbeeldfunctie hebben, omdat wij in ieder geval weten hoe het dan wel moet. Geef ons die wijsheid om uw geboden uit te leven en uw geboden voor te leven, om zo tot een getuigenis te zijn in dit land. Gedenk ook hen, Heere, die zorg hebben te dragen in de politiek voor het welzijn van ons land. Gedenk de christelijke partijen dat hun stem gehoord zal worden, al zal het niet altijd makkelijk zijn. Wees u ze nabij. Of wij bidden om de uitbreiding van het koninkrijk van u. Als we met ons natuurlijk oog uw wegen nagaan, dan zijn ze onbegrepen. Dat is in het persoonlijk leven zo, maar ook zo in het wereldgebeuren, in de wereldgeschiedenis. En we denken, waar gaat het heen? Maar het geloofsoog ziet het dat het gaat naar die toekomst waar u zult zijn, alles in allen. En waarin uw koninkrijk tot volle heerlijkheid zal gekomen zijn. En doe ons dat zien door alle bange ontwikkelingen heen. Wees in het bijzonder met onze jonge mensen die in de branding van de tijd opgroeien. En wordt aan hen getrokken van alle kanten. En ze horen van alles. Maar geef ze dat ze uw stem niet in de wind zullen slaan. Want uw stem maakt levend en andere stemmen doden slechts. Heere, wilt u dan in het bijzonder daarom deze morgen ook met onze jonge mensen zijn, dat ze onder de adem van uw Heilige Geest uw stem mogen horen. En dat het een uitwerking zal hebben in hun leven. Wilt u zijn met beproefden en zorgen die er zijn in gezinnen, in persoonlijke levens, van buiten misschien niet te zien, maar u kent ons, Heere, beter nog dan dat we onszelf kennen. Wilt u al die lasten en zorgen die ons kunnen bezwaren een moment van ons afnemen en doe ons gericht zijn op uw getuigenis alleen. Wilt u zijn met hen die hier niet konden zijn vanwege ziekte of andere omstandigheden, wezen nabij op de plaats waar zij zich bevinden. We denken ook aan hen die een operatie moesten ondergaan of nog moeten ondergaan. Heren, wil de handen van de doktoren zegenen, besturen, en dat ze als middelen gebruikt mogen worden om voor de gezondheid en het welzijn van patiënten te waken. Zegen, Heren, allen die in rouw zitten, die diep verdriet met zich meedragen, juist op een biddag misschien. Heren, wees u nabij en wilt u in de nood afdalen en ook deze morgen de troost vanuit uw woord in de geopende wonden gieten. Wees met allen zoals we hier aanwezig zijn. We kennen elkaar niet, maar u kent ons wel. En u weet het woord thuis te brengen. Het is hetzelfde woord dat we allemaal horen op deze morgen. Maar de een heeft dit nodig en de ander heeft dat nodig. Heren, mogen we het overlaten aan uw wijsheid. O Heilige Geest, wilt u de dwaasheid van de prediking op deze morgen gebruiken om harten in beweging te zetten en om jaloersheid te wekken om zo'n leven te kennen als David kende. Heren, wij hebben nergens recht op, maar zie ons toch aan in de Zoon van uw liefde. En daarom besluiten we onze gebeden in de naam van Hem, wiens gebed gehoor werd ontzegd, toen Hij in de 3 uren dikke duisternis uitriep: mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? En er was geen antwoord en geen opmerker. En daarom, o wonder van genade, mogen de gebeden in uw naam uitgesproken verhoring vinden op uw tijd, op uw wijze. Heren, hoor ons daarom, om zijnentwil alleen, en wees in ons midden uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van de Heren in het boek van de Psalmen, en we lezen daaruit Psalm 13. Psalm 13 is ook de tekst voor de prediking. Psalm 13. En in Psalm 13 lezen wij een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoe lang, Heere, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslape, opdat niet mijn vijand zeggen: ik heb hem overmocht, ik heb hem overwonnen, mijn tegenpartijen zich verheugen, wanneer ik zou wankelen. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid, mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat Hij aan mij heeft welgedaan. Tot zover. Voordat we samen bij deze psalm stilstaan, zingen we eerst uit de berijming van deze psalm. Psalm 13, de versen 1, 3 en 5. Psalm 13, vers 1, zijn klagen. Hoe lang, o Heer, mij toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat. Vers 3, zijn bidden. Aanschouw mijn ramp, verhoor mij, Heer, als zie op al mijn lijden neer. En vers 5, zijn vertrouwen. Maar in dit smartelijk verdriet, bestrouwt mijn hart, uw goedheid niet. De gaven in de Heere van harte aanbevolen en wij zingen samen Psalm 13, vers 1, 3 en 5. Gemeente, het boek van de psalmen is wel genoemd een anatomie van de menselijke gevoelens van de ziel. Een beetje een moeilijk woord, jongens en meisjes, anatomie. Een ontleding van de menselijke gevoelens van de ziel. Om het iets eenvoudiger te zeggen, je vindt er alles wat er in je menselijke hart kan opkomen. En wat er in je menselijk leven aan diepte en hoogte kan zijn. Het psalmenboek, daar kijk je Gods heiligen in het hart, zei Luther. Maar in de psalmen gaat het uiteindelijk niet om de ervaringen van de dichters, hoe diep en hoe intens ook. Nee, in de psalmen gaat het om de openbaring van wie de Heere is. Je zou het ook anders kunnen zeggen, de psalmen dat zijn ervaringen in het kader van de openbaring. Dus de Heere gebruikt in zijn wijsheid ervaringen van mensen om te openbaren, te onthullen wie hij zelf is. Vindt u dat geen wonder? Dat God in zijn neerbuigende goedheid, vanmorgen Psalm 13 gebruikt, een diepe klacht van David, om te laten zien wie hij is. Inderdaad, in de psalmen kijk je Gods heiligen in het hart. Maar ver daarbovenuit, gemeente, in de psalmen kijk je God zelf in zijn hart. Laten we zo luisteren naar Psalm 13. We zetten boven de preek een gelovig gebed vanuit de diepte. Een gelovig gebed vanuit de diepte. De psalm die valt uiteen in drie delen. In de eerste plaats staan we stil bij klagen en vragen over Gods verberging. Dat zijn de versen 2 en 3. Klagen en vragen over Gods verberging. Vervolgens bidden en roepen om Gods ontferming. Vers 4 en 5. Bidden en roepen om Gods ontferming. En tenslotte vertrouwen en bouwen op Gods goedheid. Vers 6. Vertrouwen en bouwen op Gods goedheid. Een gelovig gebed vanuit de diepte. Klagen en vragen over Gods verberging. Bidden en roepen om Gods ontferming. Vertrouwen en bouwen op Gods goedheid. Dus in de eerste plaats klagen en vragen over Gods verberging. Gemeente, Psalm 13 is een hele korte psalm. Een klaagpsalm. Het is de kortste klaagpsalm in het psalmenboek. We weten dat David deze psalm geschreven heeft, maar de omstandigheden zijn niet erg duidelijk. Soms zie je in een opschrift boven de psalm staan, bijvoorbeeld toen David op de vlucht was voor Absalom. Toen dicht hij Psalm 34 om iets te noemen. Maar hier vinden we geen opschrift. Eén ding is duidelijk. David zit in grote nood. In diepe benauwdheid. Wat is een probleem? God verbergt zijn aangezicht. En dat brengt hem in een donkere kuil. Gaat hij voorwaarts, dan ziet hij God niet. Gaat hij achterwaarts, dan bemerkt hij hem niet. Nou, aan zo'n situatie moet u denken. Als we Psalm 13 lezen. Wat bijzonder dat ook deze psalm in het psalmenboek staat. U zegt, wat bedoelt u? Nou, soms willen mensen hierdoor geloven dat het christenleven één groot succesverhaal is. Het gaat van goed naar beter naar best. Psalm 13 haalt dat helemaal onderuit. Het is niet allemaal halleluja, om het zo te zeggen. Nee, de psalmen zijn levens, echt concrete levensomstandigheden worden beschreven van mensen die toch heel dicht bij de Heere hebben geleefd. Ze vertolken de hoogten van het leven met de Heere, maar evenzeer de diepten in het leven met de Heere. En dat zijn toch twee dingen die alle geestelijke pelgrims kennen op hun geestelijke pelgrimstocht. De vreugde van de omgang met God, maar ook de droefheid, omdat je God mist. Nu, David vertolkt in deze psalm zijn ervaring van de afwezigheid van God. Het is een hele diepe, intense klacht. En die klacht die breekt uiteen in vier vragen. Ze beginnen allemaal met hoe lang? Dat is u wel opgevallen. Hoe lang? Hoe lang? Hoe lang? We gaan die vragen eens bij langs om zicht te krijgen op Davids klacht. Waarom klaagt hij? En wat is de inhoud van zijn klacht? Het begint met de eerste vraag. Hoe lang zult gij mij steeds vergeten? Eigenlijk staat er voor het woordje steeds. Hoe lang zult gij mij in eeuwigheid vergeten? Zo lang duurt het voor het gevoel. Hoe lang gaat dit duren, zegt David. Er komt geen eind aan. Misschien zeg je dat wel eens tegen je vriendinnetje. Er komt geen eind aan. En dan bedoel je, het duurt ontzettend lang. Nou, dat zegt David hier ook. Hoe lang zult gij mij in eeuwigheid vergeten? Dat is een tweede vraag. Dat is eigenlijk een herhaling van de eerste vraag. Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Uw aangezicht. Het aangezicht van God, dat was in de Bijbel een bron van troost en licht. Denkt u aan Psalm 10. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? En dan horen we, verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, uw aangezicht. Dus het aangezicht van God was een bron van troost en licht. Maar de verberging van Gods aangezicht, dat was een bron van droefheid en duisternis. Waarom verbergt gij? Daarin zit ook iets van vertoornd zijn, vergeten. Waarom verbergt gij uw aangezicht voor ons? En dat is nog niet alles. David gaat verder. Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Als ik naar bed ga, dan zijn die vragen er weer. Waarom vergeet God mij? En als ik opsta, zijn de vragen er alweer. Waarom vergeet God mij? Hoe lang gaat dit door? Het is een wanhopig refrein. Hoe lang? Let u op de intensiteit van zijn klagen, gemeente. Het is maar niet een netjes beschaafd vragen. Het is een uitroepen. Als iemand in nood zit, dan vraagt hij niet beschaafd, zou u mij even kunnen helpen? Maar dan schreeuw je. Met alles wat in je is. Hoe lang duurt het nog? En nog is zijn klacht niet ten einde. Want een vierde vraag komt over zijn lippen. Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Wie is die vijand? Dat weten we niet. Sommigen zeggen dat is Saul. Maar in vers 5 gaat het over tegenpartijders. Meervoud. Dus waarschijnlijk is dat niet juist. Dit is zeker. De vijand is een van God scheidende macht, iemand die David van God af wil trekken. En dan doet het niet ter zake wie die vijand geweest is. Het is een vijand van God geweest. En daarom ook een vijand van David. En misschien ken jij die vijanden ook wel. Misschien juist wel op een biddag. Machten en krachten die je van God willen aftrekken. Hoe lang bid je al? En dan ook nog eens een keer een biddag. Onzin. Ik zeg het bewust zo ruw, want zo kan het leven in je ziel. God hoort toch niet. Waarom dan bidden? Nou, dat is Davids klagen. Vier bange vragen. U ziet het, de nadruk ligt op de ervaring van de afwezigheid van God. Twee vragen die stelt hij ten aanzien van God. De eerste twee vragen. Daar ligt de nadruk. God verbergt zijn aangezicht. En gemeente, proeven wij iets van de nood van David? Roept het herkenning bij ons op? Want de ervaring van de afwezigheid van God is maar niet iets vreemds. Iets uit een ver verleden of zo. Moet u voor uzelf de Dordtse leerregels eens lezen. Hoofdstuk 5. Paragraaf 13. Dordtse leerregels zeggen dat de aanschouwing van het aanschijn van een verzoend God, de godvruchtigen, zoeter is dan het leven, maar de verberging daarvan is bitterder dan de dood. Dat is intens. Wat is bitterder dan de dood, jongens en meisjes? Kun je iets opnoemen? David, hij klaagt. Maar misschien zegt er iemand: David, waarom klaag jij eigenlijk? Jij bent toch die man die Psalm 9 ook gedicht heeft? Daar zongen we van. Ik zal in u, mijn God van vreugd, opspringen. In de Heer verheugd. En hij heeft meer van die psalmen gedicht. Waarin hij als het ware huppelde van zielenvreugd. Ik zal u loven met mijn ganse hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. En is dit dan dezelfde David? Ja, dit is dezelfde David. Dezelfde David van Psalm 23, die ook wist dat de Heer zijn herder was. En gemeente, David is niet de enige geweest die ervaarde in zijn leven dat God zijn aangezicht kon terugtrekken. Denkt u aan Asaf, Psalm 77. Om een andere reden, maar ook hij ervaarde de afwezigheid van God. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Of denk aan de Canaanese vrouw in het Nieuwe Testament. Jezus trekt zich terug om zich uiteindelijk te openbaren, jawel. Maar ook de Canaanese vrouw ervoer het. Ik vind geen gehoor bij Christus. Ik denk aan Luther. Misschien ken je het verhaal wel van Luther. Op een dag ging hij weg uit huis en hij zei tegen zijn vrouw Käthe: God is zo stil tegen mij, ik denk dat hij dood is. En bedroefd ging Luther het huis uit. En 's avonds kwam hij terug en vanaf een afstand zag hij al dat de luiken van het huis dicht waren. En dat betekende dat er iemand overleden was. Dat is nog zo, hè? Vaak. Bij ons in de omgeving worden luiken gesloten als iemand overleden is. Toen ook. En Luther, hij snelde naar huis toe. En hij was de drempel nog niet over of hij schreeuwde: wie is er overleden? Maarten, zei zijn vrouw, God is dood. En toen zijn vrouw dat zei, brak er wat van binnen. Wat een dwaze gedachte. Maar het leefde wel in zijn hart. Om nog iemand te noemen, ik denk aan Rutherford. Misschien kent u zijn brieven wel. Iemand die zo dicht bij de Heere leefde. En juist hij spreekt ook zoveel over de verberging van Gods aangezicht. Hij zegt ergens: de stilte van mijn God is voor mijn ziel een hel. Een plaats waar God niet is. Dus blijkbaar, gemeente, is de ervaring van de afwezigheid van God niet maar iets vreemds. Dat wil ik ermee aangeven. Sterker nog, zij die het dichtst bij de Heere leven, hebben er het meest last van. En dat is ook niet zo vreemd. Stel je voor dat je vriend weggaat voor een paar weken. Je ziet al uit naar het moment dat hij weer terugkomt, of niet? Stel je voor dat uw man weggaat voor een onbepaalde tijd naar een onbekend land en u weet niet wanneer hij terugkomt. U zou zich toch geen raad weten? Hoeveel te meer als de Heere zijn aangezicht terugtrekt. Ja, zegt u, en dat is nou net mijn vraag. Waarom trekt de Heere zich terug? Wat is de reden? Als er in de Bijbel gesproken wordt over de verberging van Gods aangezicht, heeft dat altijd, kan dat twee oorzaken hebben. In de eerste plaats een aanwezigheid van een zonde. Als er in uw leven een zonde heerst die u aan de hand houdt, dan kan God zijn aangezicht terugtrekken. En terecht. Maar zegt u, daar lees ik hier niets van. Nee, inderdaad. Hier is geen sprake van zonde. David is onschuldig, om zo te zeggen. Maar wat is dan wel de reden waarom God zijn aangezicht terugtrekt?
Wel, gemeente, deze oorzaak ligt in de Heere zelf. Hij verbergt zich, bewust. Niet om te plagen. Nee.
Diezelfde Luther die de afwezigheid van God ervoer in zijn leven schrijft ergens anders. Omdat God altijd moet worden aangeroepen, moeten wij altijd aangevochten zijn. Dat is de oorzaak. De Heere vormt dus zijn kind David door zich terug te trekken, zodat David geloof gaat oefenen op hem. En dat doet hij nog, gemeente, anno 2008. De omstandigheden kunnen anders zijn, maar God is dezelfde. En hij handelt niet anders met zijn kinderen dan toen. Hij kan ons in het duister voeren, om te laten zien dat het alleen hij is die ons ook weer in het licht kan voeren. Gods hand kan ons neerslaan, om te laten ervaren dat het alleen zijn hand is die heelt en weer opricht. Misschien herkenbaar. De God op wie je bouwde is deze morgen zo ver weg. En dan biddag. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet. De Heere weet wat het beste is. En dat is geen dooddoener. Als hij iets doet, doet hij het om zijn eer te vergroten. Hij is uit op de glorie van zijn naam. En weet u wat wij moeten leren, allemaal, om God, God te laten. Job leerde dat bijvoorbeeld. Alles werd hem afgenomen. En ik hoor hem ergens zeggen, zo hij mij doodde, zo zou ik nog hopen. Heere, wat u doet is goed, ook al begrijpt mijn ziel u niet. En om dat te leren belijden, kan hij in je jonge leven, of in uw wat oudere leven, periodes van donkerheid gebruiken, om u stil te zetten, om u te beproeven, zoals goud beproefd wordt. Misschien ben je wel eens bij een goudsmid geweest. Een goudsmid die beproeft het meest edele metaal, het goud. Waarom? Nou, de droesem die moet eraf. De droesem moet naar boven en het goud moet naar beneden zakken. En Petrus houdt dat beeld later aan. Hij zegt, opdat de beproeving van uw geloof die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer van hem. Kan lijken alsof God je met de ene hand wegduwt, terwijl die je met de andere hand naar zich toetrekt. En zo gebruikt de Heere periodes van afwezigheid om zijn eer te vergroten. Stel u voor dat de bloemen in uw tuin 24 uur per dag de volle zon zouden hebben. Dat is niet goed. Ook schaduw is nodig en regen. En op zijn tijd de zon. En zo is Christus afwezigheid onbegrijpelijk, maar waar. Soms beter voor zijn kinderen. Het geeft stof tot verootmoediging en het wekt opnieuw geloof in hem. In hem, ja. In hem, wie? Ik heb één woord nog niet genoemd van die eerste twee versen. Heere, met vijf hoofdletters. En nu opletten. Want dit is het onderscheid tussen het klagen van een ongelovige en het klagen van een gelovige. Kijk, we kunnen allemaal wel klagen. Dat is niet moeilijk. Klagen over dat het zo slecht gaat in de kerk en over dat het zo slecht gaat in de maatschappij. En dat het allemaal zo moeilijk is. Maar een gelovige kan ook klagen, maar hij kan zijn klaagzang kwijt aan het adres van de Heere. En daarom is Davids klagen geen wanhopig klagen. Integendeel. David roept tot de Heere. De verbondsgod. De Heere met vijf hoofdletters. Hij die begonnen is in zijn leven en die ook zal voleindigen wat hij heeft begonnen. En dat is het enige lichtpuntje, gemeente, voor David, te midden van deze duisternis. Nou ja, lichtpuntje. Het is een machtige bron van troost en licht. Want dit is dezelfde Heere, gemeente, van Psalm 27, die David ook gedicht heeft. Wat heeft hij daar gezegd? De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zal ik verzwaard zijn? De Heere is mijn levenskracht. De naam des Heeren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Hoe kan dat nou, David? Dat je in je klagen toch een adres hebt. David, als ze hem zouden vragen, zou hij zeggen: ik heb niets meer in handen, maar ik heb een God in de hemel, wiens naam Heere is. Bid u zo, klaagt u zo. Want klagen mag. Klagen mag. Maar dan wel op de wijze zoals David het deed. Heere, uw klagen moet een adres hebben. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Hoe donker het ook kan zijn. Ik klem mij vast aan de naam waarmee de Heere zichzelf geopenbaard heeft. En dat is voor mij genoeg. Maar David, kijk om je heen. Overal muren. Dwaasheid, David. Zeggen ze dat ook tegen u? Die stemmen van binnen. Dwaasheid. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? En die naar de stem van zijn knecht hoort als hij in de duisternissen wandelt. En geen licht heeft dat hij betrouwen op de naam des Heeren. En steunen op zijn God. Kijk, dat doet nou het geloof. Het geloof doet het onmogelijke. En dat niet omdat de kracht van de gelovigen zo sterk is, of omdat David zo sterk in zijn schoenen staat. Leest u Psalm 13 maar na. David, hij heeft niets meer. Ja, maar David, je hebt je geloof nog. Ach, wat is het geloof? Dat is de hand van de bedelaar, een middel en niet meer dan dat. Het geloof dat klemt zich vast aan de Heere en daar ontleent het zijn kracht aan. Niet aan het geloof zelf, maar aan het adres van het geloof. De Heere. En dat is genoeg. In de grootste smarten blijft Davids hart in de Heere gerust. En daarom is Psalm 13 geen uiting van ongeloof. Maar het is krachtige geloofstaal. En Schiene zegt, dat is een sterk geloof. Dat uit de ontmoedigingen, bemoedigingen weet te trekken. Als alles tegen zit, toch bemoedigingen uit de ontmoedigingen trekken. Dat is het nochtans geloof van Habakkuk. Al bloeit de vijgenboom niet, al is er geen rund in de stal. Nochtans zal ik van vreugde opspringen in de God van mijn heil. Gemeente, ik vraag het u allemaal en mezelf ook, jong en oud, hebt u dit hou vast dat David kende? Kent u deze Heere in voor- en tegenspoed? Ach, zegt u, ik heb hem verlaten, dagen zonder getal. Ja, dat is waar. En daarom zou het terecht zijn als God u ook zou verlaten. Maar nu dalen we af naar het diepe geheim van deze psalm. David kon wel de verberging van Gods aangezicht ervaren. Maar David zal in der eeuwigheid niet de verlating van God ervaren. Waarom niet? Omdat vanuit alle psalmen een lijn gaat naar degene die geleden heeft op Golgotha. En dan wordt biddag in lijdenstijd een bijzonder perspectief. Deze woorden. Ze zijn op de lippen van Christus geweest. Hoe lang, Heere? Waarom
hebt ge mij verlaten. Ziet u de lijnen lopen van Psalm 13 naar Psalm 22? Dan liggen ze ineens heel dicht bij elkaar. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Ja, wel de verberging van Gods aangezicht ervaren. Maar niet meer de verlating. Waarom niet? Omdat er op Golgotha één verlaten werd. Die zijn vader nog nooit verlaten had. Maar omwille van mensen die hem verlaten, ervoer hij de verlating van zijn vader. David, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Ik hoop dat u door hebt, gemeente, dat dit dus openbaring is. Dat in de ervaring van David God zich openbaart. En de God van David, die wil om Christus wil ook uw en jouw God zijn. Laten we in de tweede plaats op het bidden en roepen letten van hem. Bidden en roepen om Gods ontferming, want David gaat door. Hij blijft niet in het klagen en vragen steken. Maar nu komt het bidden en roepen. Als het geloof begint te roepen, zegt Calvijn, begint het al te overwinnen. En dat zien we ook hier. Let u maar op. Eerst spreekt David de Heere aan met Heere in vers 2. Maar in vers 4 lees ik Heere mijn God. Ziet u, het wordt persoonlijker, zou je zeggen. De kennis van het geloof ziet hoger dan de omstandigheden waarin de gelovige zich kan bevinden. Het ziet tot op God. David weet het, ik zie hem niet. Maar dat betekent niet dat hij mij niet ziet. Heere, mijn God. Het geloof dat dringt door de donkere wolken van duisternis en donkerte heen. David, waarom moest u dit allemaal ondergaan? Wel, hier is de Heer als een pedagoog bezig. Als een opvoeder. Stel je voor dat je vader, als je die nog mag hebben, altijd direct zou geven wat jij zou willen. Je hoeft met je vingers te knippen of hij komt al. Nee, je vader kan soms even stil zijn en niet direct antwoord geven. En dat is geen liefdeloosheid, integendeel, dat is liefde. Dat is beproeving van jouw liefde of het echt is wat jij vroeg en echt is wat je zei. Zo is de Heere hier bezig. Hij dringt David als het ware tot het bidden. Laten we maar kijken hoe Davids gebed eruit ziet. Het zijn eigenlijk korte uitroepen. David zit nog steeds in de nood en een lang gebed, dat lezen we niet. Het is een kort gebed, korte uitroepen. Aanschouw, verhoor mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslaap. Aanschouw, wat moet de Heere dan aanschouwen? Nou, zijn ellende. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw handen geven. Maar David gaat verder. U moet het niet alleen aanschouwen, Heere. Verhoor mijn klachten ook. Verhoor mij, Heere mijn God. En, zegt hij, verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslapen. Dat betekent allereerst letterlijk, verlicht mijn ogen, dat ik niet overgegeven word in de dood. Dat ik niet zo de laatste adem moet uitblazen in deze donkerheid. Maar dat betekent nog meer, verlicht mijn ogen. Open mijn ogen, zodat ik zie wie u bent. Want u bent er wel, maar ik zie u niet. Daarom open mijn ogen. David vraagt niet, Heere, openbaart u zich aan mij? Nee, u bent wel aanwezig. Maar open mijn ogen. Laat zien dat u er bent. Waarom bidt David dit? Dat lezen we in vers 5. Opdat niet mijn vijand zeggen, ik heb hem overwonnen. Mijn tegenpartijden zich verheugen, wanneer ik zou wankelen. Wat een geloofsvrijmoedigheid, vindt u niet? Want wat doet David hier? zijn bidden en roepen om Gods ontferming, dat gebruikt hij om het oneerbiedig te zeggen, om de Heere klem te zetten. Want wat doet David hier? Hij doet een beroep op de eer van zijn naam en op de glorie van zijn naam. Hij zegt als het ware: Heere, u kunt toch niet aanzien dat uw vijanden zich over mij zullen heenbuigen en uiteindelijk triomferen zullen als ik daar in de stof lig. U bent toch een God die ijvert voor uw eer en niet wilt dat uw kinderen het onderspit delven. Waarom niet? Omdat dan uw eer naar beneden gaat. Gemeente, in dit korte gebed liggen heel veel lessen op een biddag. Mag ik er 5 noemen? 5 korte lessen. In de eerste plaats, het laat ons de waarde van het gebed zien. David gebruikt het middel door de Heere zelf aan hem gegeven om zijn nood en smart voor de Heere uit te storten. Doet u dat ook? Doe jij dat ook? Als je in nood zit, als je met vragen zit, gebruik het middel wat de Heere zelf heeft gegeven. Het gebed. En verwoord je nood maar concreet voor de Heere, net als David hier. Draai er niet omheen en zeg ook niet: ja, de Heere weet wel wat ik nodig heb. Nee, hij wil horen wat u nodig hebt. Misschien zit u alweer heel lang in de put. En dan deze morgen Psalm 13. Het is de taal van uw hart. Althans het eerste deel. Wat is de eerste stap om troost te verkrijgen? Dat is de zaak voor Gods aangezicht neer te leggen. Maar niet alleen dat. Let u erop. Het tweede deel van deze psalm, de versen 3 en 4, zijn ingeklemd tussen vers 2 en 3 en tussen vers 6. Dus het bidden en roepen is ingeklemd tussen het klagen en vragen en het vertrouwen en bouwen. Ziet u dat het gebed de schakel is? Van het klagen gaat het naar het bidden, naar het vertrouwen. Het gebed is dus de schakel die David in de krachten van zijn bestaan uiteindelijk zal brengen tot het vertrouwen op zijn goedheid. Dat is dus de eerste les, de waarde van het gebed. In de tweede plaats, een gebed hoeft niet lang te zijn. Kijk maar naar dit gebed. Het gaat om de oprechtheid van het gebed. Een gebed hoeft niet te bestaan uit een bijzonder grote hoeveelheid van fraaie woorden. Nee, een kort gebed kan genoeg zijn. Verhoor mij, Heere, mijn God. Derde les. David doet in dit gebed een beroep op Gods eer. En als de Heer ergens gevoelig voor is, is het zijn eer. God zal zijn eer niet aan een ander geven. Heere, laat de vijanden zich niet verheugen over mijn ondergang. Ik vraag u, bid u wel eens zo? Geef mij gena, o Heer, en red mij tot uw eer. Omdat u weet dat de Heere zijn eer niet bezoedelen kan en daarom zal hij zijn kinderen nooit begeven. Vierde les. David, die bidt aanhoudend. Hij stopt niet uit klagen en vragen. Hij gaat door. Hij bidt als een bedelaar. Misschien heb je wel zo'n bedelaar gezien in Amersfoort. Of een zwerver. Die gaat alle vuilnisbakken bij langs. In de hoop om iets eetbaars te vinden. En hij doet alle mogelijke moeite. Nou, David bidt hier als een bedelaar. Hij gaat door. Hij gaat door. Totdat de Heere zich over hem ontfermt. Bidden wij zo, gemeente. Juist ook op een biddag. Als geestelijke bedelaars. Dat we de Heere niet kunnen laten gaan. Tenzij hij ons zegent. Ik las ergens van John Bunyan dat hij een lijst bijhield van tekortkomingen. Zonden. En hoog op die lijst prijkte deze zonde. Mijn probleem is dat ik maar 1 of 2 keer klop op de deur van Gods genade en dan de Heere achterlaat. Wat een ontdekkende les. Bidden wij als een bedelaar.
Tot slot, een vijfde les. Dit gebed, dat verwoordt de kern van een echt gebed.
Wat is een echt gebed? Dat kunnen de kleinste kinderen onthouden deze morgen. Een echt gebed, dat bestaat uit drie kleine woordjes. Heere, help mij. Dat is een echt gebed. En dat zie je in Davids gebed terugkomen. Kijk maar mee. In vers 4 en vers 5. Heere mijn God, aanschouw, verhoor mij, verlicht mijn ogen. Dat is help. Aanschouw, verhoor mij. Je zou het kunnen samenvatten met Heere, help mij. En daar zit alles in. Je beleidt daarmee dat je hulp alleen maar van Hem kan komen. Heere, help mij. Je beleidt je hulpbehoevendheid. Heere, help mij. En je beleidt tegelijk je onwaardigheid. Heere, help mij. Die zo diep in de put zit. En dit gebed, gemeente, dat breekt door de wolken van donkerte en duisternis heen. Het is als met Paulus. Romeinen 8. Als hij het heeft over vervolging en honger en naaktheid en zwaard, zegt hij niet na dit alles of voor dit alles, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Het kan er diep doorgaan, benauwd, twijfelmoedig, maar niet mismoedig. Nee, David niet verlaten sinds Golgotha, is dat niet meer mogelijk. En zo gaat het, van klagen naar bidden, naar vertrouwen. Ten slotte, vertrouwen en bouwen op Gods goedheid. Het eindigt als volgt, maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat Hij aan mij heeft welgedaan. Er verandert wat in de toonzetting van deze psalm. Dat zie je al aan het woordje maar. Maar, dat duidt op een tegenstelling. Wat gaat David hier zien? Zijn geloofsoog, dat wordt gericht buiten hem. Op hem, de Heere, zijn God. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Wat staat er eigenlijk? Ik vertrouw. Dat is niet iets vaags. Dat is geloofswetenschap. Ik vertrouw. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Dat is het, geloofswetenschap. Het veronderstelt dus een persoonlijke band met deze Heer. Je kunt iemand niet vertrouwen als je hem niet kent. Iemand die je vertrouwt, die ken je ook goed. Zo is het in het dagelijks leven ook. Je vertrouwt niet iemand die je niet kent. Maar David, hij kende de Heere vanuit de omgang. En daarom vertrouwt hij hem ook. En waarom vertrouwt hij dan? Op zichzelf? Op zijn gebed, wat hij net heeft uitgesproken? Ik vertrouw op uw goede tierenheid. Dat is een heel diep woord. Goede tierenheid, dat is liefde, dat is ontferming, dat is barmhartigheid. Dat zit er allemaal in. Goedertierenheid. Ik vertrouw op uw goede tierenheid. Wat is dat? Dat is het diepste van God zelf. De innerlijke ontferming. Ja, zegt u, en dat is het nou net. Dat kan u niet meemaken. Vertrouwen op zijn goede tierenheid. Kom, dan neem ik u mee naar de plaats waar Gods goede tierenheid werkelijk bleek, aan het kruishout van Golgotha. Als Christus zijn armen uitspreidt, dan is dat een symbool van Gods goede tierenheid. God heeft goede gedachten over een wereld verloren in zonde en schuld. Al zo lief had God de wereld. Het vertrouwen op zijn goede tierenheid. Dat is, als u ziet, op hem in deze tijd, die geslagen is aan het kruishout van Golgotha. Nee, begrijpen doe je dat niet. Je kunt je alleen maar over verwonderen. En dat doet David dan ook. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Mijn hart als het binnenste in mij, dat verheugt zich. Waarin? Weer in iets buiten hem, in uw heil. In uw Yeshua staat er eigenlijk. En misschien kun je dat woord wel thuis brengen. Yeshua, Joshua, Jozua, Jezus, dat staat er eigenlijk. Mijn hart zal zich verheugen in uw Jezus. Ja, David heeft dat niet zo mogen zien zoals wij dat kunnen zien in het geloof. David stond voor het heilsfeit. Maar in de belofte hoopte hij op Christus. Wij weten zoveel meer. Het heil dat wijst heen naar de grote heilbrenger. Christus. Wat is dat een geheim? Te midden van de diepte van de ellende, want hij zit er nog steeds in. Verheugt zijn hart zich in zijn heil. Gemeente, ik hoop dat u dat kent. Dat u in al uw klachten hoopt op zijn heil. Overschreeuw je jezelf dan niet? Praat je jezelf dan niet wat aan? Nee, als er werkelijk die band mag zijn door het geloof, zoals David hier belijdt, ik vertrouw op uw goede tierenheid, dan mag je ook zingen. Dat is het geheim van het geloof, dat het in de donkerste omstandigheden een rustpunt kent. Het vertrouwen op zijn goede tierenheid en het verheugen in zijn heil, dat geeft krediet, gemeente, op de Heer. En dat geeft hoop. Als er niets te hopen is. Gemeente, ik vraag u, is de grondtoon van deze psalm ook de grondtoon van uw en van jouw leven? Want zonder deze Heere, gemeente, kunt u het niet doen. Dan beleeft u een arme middag. Kent u deze God in Christus? Ik hoop dat het tot jaloersheid zal verwekken als u deze Christus niet kent. En als u deze morgen gehoord hebt van de omgang van David met zijn Heere. Want werkelijk, als je deze Heere niet kent, dan kom je de donkere periode van je leven niet door. Maar wie hem kent, en wie hem in zijn Zoon Christus Jezus door een waarachtig geloof omhelst, die hoeft voor zonde en dood en donkerheid niet te vrezen. En zo kan het zijn, gemeente, dat u vanmorgen klagend binnenkwam. Maar dat onder het breken een gebed ontstaan is, een bidden en roepen om Gods ontferming. Zodat het zal komen tot een vertrouwen en bouwen op Gods goedheid. Als de God van David zo uw deel is, dan kunt u Dominic ten Kate heel goed begrijpen die in de 19e eeuw het volgende dichtte: als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droefenis mij nochtans tot een zegen. Waarom, Dominic ten Kate? En wat er dreig of wie er woedt, mijn herder blijft mij leiden. Geen donker dal van tegenspoed kan van zijn staf mij scheiden. Hij blijft mij overal nabij. Naar stille wateren voert hij mij en liefelijke weiden. En wat is daarvan nu het geheim? Wat was nou het geheim van David? Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed, mijn troost in smart. Het enig rustpunt van mijn hart. Mijn eeuwig licht en leven. Zegt u amen? Amen. Zingen wij, gemeente, in antwoord op de prediking uit Psalm 28 vers 5. Geloofd zij God wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. Hij is mijn sterkte en schild in de strijd en ik vertrouwde op hem. Hij hielp me uit het lijden. Psalm 28 vers 5.
Heere, wat is uw woord wonderlijk, wijs. Wat zijt gij wijs, dat werkelijk in alle levensomstandigheden u een God van nabij kunt en wilt zijn. En Heere, daarom valt de beslissing ook deze morgen bij u. Kennen wij u, zoals David u mocht kennen. O, geef dat ons hart nergens anders rust zal zoeken dan in hem alleen. En dat in deze, dat op deze biddag in lijdenstijd onze ogen geslagen zullen zijn naar degene die hing aan het vloekhout der schande als symbool van Gods goede tierenheid. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan is het waar, ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg is mij in hem gegeven. Dat betekent niet dat alle vragen opgelost zijn en dat de duisternis meteen weg is, maar dat het geloof een rustplaats kent waarin het anker uitgeworpen mag worden. Dat is de rotsvaste naam van u, de Heere der Heren. Geef dat onze jonge mensen dit geheim ook mogen kennen, in het geloof het eigendom te zijn van u, de getrouwe zaligmaker. Geef dat we zo deze biddag zullen leven, zullen bidden met het oog geslagen op u en al onze noden in de handen van hem mogen leggen, wiens gebed niet verhoord werd, opdat wij vrijmoedig tot u zouden kunnen gaan in de weg die u zelf gebaand hebt. Zegen gij uw eigen woord. Wees met ons ook de rest van deze dag, dat de overdenking van uw woord goed mag zijn. Neem het verkeerde weg en hoor ons gebed in de naam van uw lieve Zoon alleen. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, uit Psalm 57, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. En vers 5, uw hand, o God, heeft veilig mij geleid, ik ben gered. Nu is mijn hart bereid, het is bereid om u, mijn God, te loven. Psalm 57, vers 1 en 5.
gaat allen heen in vrede met de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw betroost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.